BNR's Big Five van de stad Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door vastgoedadviseur CBRE. Unlocking City Potential.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector, elke dag één van de hoofdrolspelers een uur lang de diepte in. Deze week BNR's Big Five van stad Nederland. Want in Amerika moet je voor films in Hollywood zijn, voor technologie in Silicon Valley en voor de beste advocaten ga je naar New York. In Nederland doet elke stad van alles wat. Hoewel ze toch ook allemaal wel op zoek zijn naar focus, economische focus. Elke stad een unieke taak in de Nederlandse economie. Zou dat werken? Gisteren hoorde je Jan Rechterschot, projectontwikkelaar in Zwolle. En vandaag is Albert Arp bij mij. Hij is CEO van Jaarbeurs in Utrecht. Welkom, fijn dat u er bent.
Ja, dankjewel.
Ik verdiep me natuurlijk in wie er tegenover me zit elke dag. En ik bleef bij u hangen aan het feit dat u voor de lol 500 kilometer fietst in één keer. Achter elkaar door. Ja, waarom?
Dat heb ik wel eens gedaan. Dat is de tocht Trondheim-Oslo, 540 kilometer. En ik heb dat twee keer gedaan. Ja, omdat ik dat fijn vind, doelen stellen en dat doen. En fietsen is ook nog eens mijn passie. Ik ga het volgend jaar voor de derde keer doen en ook de laatste keer, maar dan met een van mijn vijf zoons. De laatste keer met een van mijn vijf zoons. Dat wordt heel mooi. Ja.
Oké, waarom de laatste keer?
Ja, omdat mijn vrouw is specialist.
Meneer Arp wordt ouder.
Ja, de specialist autogeneeskunde die heeft echt ook wel advies gegeven van doe maar wat rustig aan.
Ah, oké, maar u was ooit professioneel wielrenner.
Ja, ik kon er wat van. Ja.
U viel van die fiets af.
Ja.
En toen was het voorbij. Zo kan het ook gaan.
Zo kan het gaan. Zo is ook het leven. Ja, dan, maar dan stap je wel weer op.
Je stapt op en ook dat maakt natuurlijk ook de weg vrij voor een totaal andere carrière dan die u gehad zou hebben als een professioneel wielrenner. U was een succesvol leider in de gezondheidszorg. De baas van het Sint-Jansdal ziekenhuis. Ja. Wat een verschrikkelijk ziekenhuis was. Gaf alleen maar narigheid en leverde niks op. Nou, zo ongeveer. Nou, toen kwam u.
Was dat niet
en, vervolgens was het beste ziekenhuis van 2014 volgens Elsevier. Toen werd het 2016. Toen dacht hij, nou, hier is de zaak op orde. Ik ga naar Jaarbeurs. Jaarbeurs was ook één grote narigheid. Leed ook al jarenlang verlies. En u werd daar directeur. En vervolgens, nu zijn we een jaar of vijf verder. En Jaarbeurs verdient geld.
Nou, u maakt mijn rol iets te groot, in beide gevallen trouwens.
Nou, hier komen we nog verder over te spreken. Ik zet het even in grove schetsen neer. Ja. Maar dat zegt allemaal wel iets over u. Want ik ben dan benieuwd, waar krijgt u een kick van, professioneel?
Nou ja, dat is toch wel van verandering. En mensen verbinden aan ambitie en ja, verandering in gang zetten. En dat toch ook wel in een overzienbare tijd te doen. Ik denk dat dat wel iets is wat mij drive geeft. En het moet ook wel zinvol zijn. Ik bedoel, het moet wel een organisatie zijn die ertoe doet.
Dus grote ambitie, haast en mensen moeten doen wat u zegt.
Ik denk bijna Chinees. Ja. Ja. Nee, zo is het niet. Uiteraard is het allerbelangrijkste, en dat heb ik denk ik in verschillende industrieën wel gedaan, het meenemen van je belangrijkste stakeholders. Dat zijn uiteraard je medewerkers. Ja, en uiteindelijk wil iedereen natuurlijk gewoon zinvol iets doen en een zinvolle bijdrage leveren. Dat begint bij mijzelf uiteraard ook zo. Ja, dan is het. Is een organisatie als een ziekenhuis of de Jaarbeurs is fantastisch. Een mooie plek om op te werken.
Maar er moet een soort noodsituatie zijn. Er moet iets te verbeteren zijn.
Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel, wat ik zei, de verandering, dat is wel een beetje iets wat mij bindt ook en wat mij ook wel boeit.
En wat is voor u de kern van wat Jaarbeurs doet?
Ja, dat gaat eigenlijk wel terug naar 102 jaar geleden. Jaarbeurs is vele jaren een zeer succesvolle organisatie geweest die eigenlijk opgericht is om eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog handel in Nederland te stimuleren. Om welvaart eigenlijk ook te vergroten. En dat doen wij nog steeds. En in de kern brengen wij samen dat er mensen handel drijven, dat er kennis uitgewisseld wordt, dat er innovatie gedeeld wordt en dat er ook plezier gemaakt wordt. Want we hebben bijna 100 grote events per jaar. Meer dan 8000, bijna 9000 congressen per jaar. Ja, dat is de kern van ons bedrijf. En we hebben daarnaast altijd heel veel gedaan, maar we hebben ook wel focus teruggebracht. Ik denk dat dat trouwens ook iets is wat ik net vergeten te vertellen. Ik heb ook wel iets met focus terugbrengen in een organisatie.
En wat is nu de focus dan van Jaarbeurs en waarom was hij weg eigenlijk? Eerst even de laatste vraag. Waarom was hij weg?
Ja, waarom was hij weg? Ik denk dat elke organisatie wel een cyclus heeft dat je heel lekker gaat en dan word je misschien ook wat luier van. Of dan gaat het wat te gemakkelijk. En zoals jaarbeurs denk ik ook wel twee keer in zijn bestaan in een crisis terechtgekomen is ook helemaal niet zo heel erg. Want dan kom je uit of niet. En ik denk dat er een beetje ingeslopen is. Dus het is, ja, ik denk wel 90 jaar een heel succesvol bedrijf geweest. Ik vergelijk dat toch altijd met topsport. Om toch even die link te maken met mijn verleden. Als een land heel slecht presteert op de Olympische Spelen, dan is iedereen natuurlijk teleurgesteld. Maar dat heeft wel te maken met, ja, hoeveel aandacht heb je het gegeven? Hoeveel middelen heb je daarvoor vrijgemaakt? En hoeveel focus had je erop? En niet alleen van die sporter, maar ook van die omgeving.
Focus. En wat is nu de focus?
Ja, de focus ligt. Ik heb bij mijn eerste opdracht van de Raad van Commissarissen was natuurlijk wel zorgen dat ze uiteindelijk ook wel weer financieel gezond zouden worden. Dus de financiële discipline. Dat heeft denk ik de eerste 18 maanden denk ik heel veel attentie gekregen. Niet alleen van mij, maar ook van mijn collega's. Nieuwe directie, goede CFO, zeg maar naast mij gekregen. En ook die Raad van Commissarissen die echt goed meedeed.
Maar dat zijn eigenlijk de omstandigheden. Focus is denk ik zit dieper.
Ja, en die zit ook dieper. En daar zijn we toen op gaan concentreren. Ik denk als je nu praat, wat is hier nu en wat is hier voor de komende tijd? Dan gaat het echt over duurzaamheid. Dan gaat het over innovatie. Dan gaat het over creativiteit. Het online verbinden ook met het offline. Want we zijn natuurlijk heel goed in mensen samenbrengen, in het laten ontmoeten. En die focus en dat met die moderne technologie samenbrengen, ja, dat is echt wat we nu gaan doen.
Oké, dat is nog steeds breed. Als u zich afvraagt, wat is nou de kern van wat ik daar elke dag doe? Wat wil ik met deze organisatie? Wat is de kern van deze organisatie? Wat is dan uw antwoord in één zin?
Dan is het antwoord in één zin dat wij zorgen dat we mensen verbinden, industrie en markten verbinden.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van Stad Nederland. Mijn gast vandaag is Albert Arp, hij is CEO van de Jaarbeurs in Utrecht. Jaarbeurs komt uit een diep dal, maakt nu alweer een paar jaar winst. De vraag is, wat gaan we verder doen? Miljoenenverlies in 2016, omzet 2018 124 miljoen, 7,6 miljoen winst, groei. Hoe was 2019, vroeg ik me af.
Ja, 2019 hebben we een goede groei doorgemaakt. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk vooral dat we ook weer geluk teruggebracht hebben in de samenleving. Dat vind ik het allerbelangrijkste in onze interne samenleving. Dus die medewerkers die weer trots op die organisatie zijn. Maar financieel, als je naar die output vraagt, dan hebben we de omzet weten te verhogen tot 145 miljoen. Dat is nationaal en internationaal samen. En we hebben een mooi resultaat wat zo'n 14, 15 miljoen voor belastingen zal bedragen. Dus dat is heel netjes.
Dat is weer een verdubbeling.
Ja, dat is weer een verdubbeling, maar dat klinkt ook van, er wordt wel heel makkelijk geld verdiend. Het is ook nodig, want we gaan heel veel geld investeren. Dus wij moeten ook zorgen dat wij de nieuwe aanbouw, zeg maar, zoals ik noem, de vernieuwing ook kunnen betalen straks. Ja. De rentelast en de aflossing.
U zegt geluk terugbrengen, noemde u als heel belangrijk. Vooral voor de medewerkers. Er zijn natuurlijk wel een paar harde maatregelen genomen. Uw voorganger heeft behoorlijk gesneden in personeelsbestand. Wat is voor u een maatregel geweest in het begin waar u zich echt voor moest vermannen? U dacht, ja, ik wil het niet, maar ik moet het doen.
Nou ja, de opdracht was inderdaad, het was nog niet klaar, dat was heel duidelijk. En mijn voorganger heeft de zaak goed voorbereid, denk ik, en achtergelaten. Maar ik moest toch binnen een half jaar moest ik een nieuwe reorganisatie aankondigen. En ja, ik heb om mij heen alles toch wel vernieuwd. Er is een nieuwe directie gekomen. Grotendeels van buiten, maar ook wel interne talenten benoemd. Nou, ik vond dat wel pittig, want dat is wel een fase waarin je best wel alleen bent.
Om het hele topmanagement te vervangen.
Ja.
Dat is eigenlijk... Ja, dan ben je echt helemaal alleen.
Ja, dan heb je een raad van commissarissen. En die had ik ook echt. Okay. En die stonden achter me.
En op welk moment deed dat echt pijn?
Ja, echte pijn. Als je dat vergelijkt dan toch met zo'n lange tocht. Hè, dan zeg ik wel eens van, ik gebruik het ook als metafoor. Want we doen natuurlijk ook wel een beetje aan verbinding binnen die organisatie. Fietsen, wandelen en allerlei andere activiteiten. Maar als je zo'n Trondheim-Oslo nou neemt, hè, van 540 kilometer. Dan is de eerste 200 kilometer spittig. En de rest gaat wel een beetje vanzelf. Dus die eerste, ja, dat eerste half jaar, het zetten, teleurstelling zien bij mensen. Want er gingen ook mensen die heel hard gewerkt hebben voor die organisatie. Ja, die werden toch verteld van, we gaan het ook zonder jou doen, proberen. Dat zijn eigenlijk toch, als je praat over pijn, dan zijn het toch wel als ik geconfronteerd word met het persoonlijke.
Maar goed, dat weerhoudt u niet.
Nou, het grotere doel is natuurlijk wel dat we moeten zorgen dat er een organisatie ook weer door kan.
De organisatie gaat door. De grote vraag is, wat nu? Ik wil een stelling voorleggen. Ja. De stelling is, Jaarbeurs is lelijk en uit de tijd.
Ik denk dat dat grotendeels klopt.
Wat ziet u dan als u naar al die gebouwen kijkt?
Nou, grotendeels klopt het namelijk het eerste deel. De jaarbeurs is lelijk, want als je naar die gebouwen kijkt, dan, ik gebruik zelf het woord desolaat vaak. Dat mag echt anders in deze tijd. En mag er veel leefbaarder uitzien, veel uitnodigender. Als je kijkt van het is uit de tijd, dat klopt niet helemaal. We hebben ook een jaarbeurs Innovation Mile. We zijn toch succesvol, dat doen we toch met alles wat daar binnen die gebouwen gebeurt. Dus grotendeels, we moeten zorgen dat we die hardware, de gebouwen, dat we die uitnodigender maken en ook veel multifunctioneler gaan gebruiken.
En dat is precies wat u de komende jaren, de komende 10 jaar van plan bent. Ja. In december heeft u het nieuwe plan gepresenteerd.
Ja.
Kunt u schetsen wat voor beeld u dan over 1 jaar of 10 ziet? Wat moet het worden?
Ja, nou, er is natuurlijk, kort inleidend, gebeurt heel veel in mijn industrie. Mondiaal. We zijn als jaarbeurs actief in vele landen. Hè. Als organizer zijn natuurlijk
groot in Azië ook, hè?
Ja, we hebben een mooi bedrijf in Shanghai, in 6 steden actief met 300 medewerkers. Dat gaat ook heel goed. Maar wat je daar wel inspireert, is dat daar natuurlijk op technologie heel veel gebeurt. Het gaat ook allemaal heel snel daar. Als we kijken naar het gebouwencomplex, dat ziet er desolaat uit. Er gebeurt veel in de industrie. En Utrecht is natuurlijk een plek waar heel veel gebeurt. Dat gaan we straks ook vast nog wel aanraken. Ja, als je dat samenbrengt, dan is er momentum ontstaan. En dan ben ik ook wel eens heel blij dat er niet 10 jaar geleden al heel veel geïnvesteerd is in dat gebouw. Om te zeggen van we gaan het deels aanpassen wat nu zeg maar onze conculega's doen. Nee, wij gaan echt helemaal vernieuwen. Dus dat is wel mooi. En wat verandert er dan om die vraag te beantwoorden? We worden kleiner, dat vinden mensen vaak ingewikkeld. Die logistiek die gaat naar binnen, niet meer naar buiten. Dus we brengen de auto's uit het zicht, het parkeren uit het zicht. Het ziet er groener uit met zo'n groen dak, wat deels ook een dakpark is. Het wordt veel meer van, het is nu een intrinsieke, lelijke grijze doos. Je bent daar binnen. Maar het is straks veel meer open, veel meer extensiek. Want we hebben een waterfront aan het Merwedekanaal. We hebben een aansluiting naar een tweede hotel. We hebben een aansluiting naar eventueel een concerthal. Er komen zo'n 2.000 à 3.000 woningen omheen te staan. Dus het wordt veel meer duurzamer, het wordt leefbaarder en ook vooral aantrekkelijker om te verblijven.
Oh, eventueel een concerthal?
Ja.
Dat is nog niet zeker.
Nee, dat is kijken of we daar een partner in vinden of een investeerder in vinden.
Oké. Wat is het strategisch idee achter woningen en verkleinen? Ik kan me voorstellen, ik denk dat bouwgrond veel oplevert als je er een woning op zet. Is dat het om de financiering van het grote plan mogelijk te maken?
Deels. We zijn eerst begonnen met van wat hebben we nu echt nodig? Als je kijkt naar de ontwikkeling in de wereld, het verbinden van offline en online, dus de ontmoeting fysiek en inderdaad wat er online gebeurt, dan denken wij dat we met minder vierkante meters kunnen. Ik heb mijn plan in maart aan een aantal collega's internationaal gepresenteerd in Londen. Die had ik uitgenodigd om in een hotelruimte om daar eens naar te luisteren en feedback te geven. En die snapte daar niets van. De game is increasing, zei ze. Dus het spel is, je moet naar veel meer vierkante meters. Ja, wij denken of niet. We zijn een beetje eigenwijs. Maar we denken echt dat als je het met minder doet, dan wordt het veel intensiever en wordt het veel beter gebruikt. Ja, en dat kan je inderdaad ook rendabeler maken met een dakpark, met een grote.
Maar hoezo wordt het veel beter? Het wordt kleiner, dus het wordt minder gebruikt.
Nou,
hoe werkt dat?
Nou, wij denken dat je dan veel meer kwaliteit kunt organiseren. Dat is natuurlijk heel vaak. We zitten vaak in een stand van alles moet groter en groeien.
Ja.
Maar de opbrengsten per vierkante meter zullen straks veel hoger zijn. En we zullen straks veel beter nadenken met onze exposanten, met onze bezoekers, wat we daar dan doen.
Wordt een vierkante meter duurder? Dus.
Nou, ik denk dat een vierkante meter op zich duurder kan zijn. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Want we hebben vele verdienmodellen. En ik kan niet alles hier neerleggen. Maar we zijn met een bedrijf als Samsung. Hè, die investeren enorm digitaal in onze industrie. Ze hebben ons als een van de koplopers verklaard. Dus we zijn de komende jaren daar enorm mee aan het verkennen. Dus er zijn meerdere verdienmodellen. Dus misschien wordt die vierkante meter helemaal niet duurder. Omdat we het veel multifunctioneler gebruiken. Nu wordt zo'n beetje 50% van ons hallencomplex gebruikt in het jaar. Nou, als je dat dus die dekkingsgraad weet te verhogen naar 80%, dan snap je wel, dan kun je meer verdienen met een misschien wel een lagere prijs per meter.
En die grond waar jaarbeurs op staat, in het centrum van Utrecht, is natuurlijk goud waard.
Ja, het is ruim 10 hectare. We zijn de grootste grond.
Eigendom van de stichting die eigenaar is van jaarbeurs, toch?
Ja, de stichting is aandeelhouder van de jaarbeursholding en daar gebeuren al deze activiteiten onder. Ja.
Hoeveel kost dit hele plan?
Als je naar het totale plan kijkt, dan is er een totaalbedrag wat 1 miljard te overgaat, zeg maar. Maar dat is niet het jaarbeursdeel. Doordat wij kleiner worden, wij zullen zo'n 300 miljoen investeren in een nieuwe jaarbeurs, evenement en vergader- en congrescomplex. Dus zeg maar, als je dat vergelijkt met nu. Daaromheen zal denk ik nog zo'n 900 miljoen geïnvesteerd worden door projectontwikkelaars, door concepten, hotels, een concerthal, een tweede theater.
En hoeveel heeft u al?
qua geld.
Ja.
Als wij onze jaarrekening publiceren in april, verwacht ik, dan zien we dat wij een heel goed eigen vermogen hebben. Ook goed liquide zijn. We hebben weer een enorm positief cashflow.
Eigen vermogen 100, 120 miljoen?
Ja, dat gaat ietsje verder.
Verder?
Ja, dat zal straks.
Dit jaar nog verder?
Ja, dat zal bijna zo'n 140 miljoen zijn. Ja. Maar dat is niet gelijk beschikbaar natuurlijk. Dus in het slechtste geval zeg ik wel, zullen we ook misschien al wel 75 tot 100 miljoen moeten financieren met een bank. Maar er zijn ook wat mogelijkheden door opbrengsten te genereren.
Die grondposities zijn natuurlijk goud waard. Dat is de rest van die 300 miljoen, vermoed ik.
Wat is misschien goud? Wel meer. Goud kan 10 miljoen zijn en goud kan 100 miljoen zijn.
Maar eigenlijk kunt u het grootste deel van uw eigen plan zelf betalen.
Ja, dat kunnen we. Nou, dat is ook het mooie natuurlijk van waar een jaarbeurs ooit voor bedoeld is. Wij hebben niet een doel om zoveel mogelijk geld aan eigenaren of aan aandeelhouders uit te keren, zodat die daar rijker van worden. Wij zijn wat dat betreft wel heel gezegend met deze situatie. Dat we dat geld ook binnen kunnen houden, dat we nu kunnen sparen voor deze grote investering.
Maar het gaat dus echt gebeuren?
Zeker.
Oké, dus geen twijfel. De gemeente vindt het ook allemaal goed, vergunningen, alles.
We moeten nog wel wat processen door natuurlijk met gemeente en met inspraak.
Dan wordt het moeilijk.
Nou, dat zal iets moeilijker worden. Kijk, als je ziet hoe 3 december het plan ontvangen is. Ik had zo'n 2 scenario's van of het valt heel erg mee. De gemeente hebben wij niet overvallen op 3 december. We zijn natuurlijk, en dat is mijn belangrijkste stakeholder. Vanaf dag 1 dat ik gekomen ben, hebben wij de planontwikkeling hebben ze meegenomen, geïnformeerd. Hè, want ze konden daar natuurlijk geen andere rol in nemen. Maar je ziet ook vooral die omgeving, die is heel blij met dit plan. Als je ziet hoe het gepresenteerd is. Het gaat over technologie, het gaat over leefbaarheid. We hebben ook een architect geselecteerd, die natuurlijk, het is gelukkig een Nederlander, maar die natuurlijk gewoon mondiaal is deze man toonaangevend, Winnie Maas met MVRDW. Ja. En die heb ik ook echt gevraagd van, we willen niet een nieuw hallencomplex zoals we dat in heel de wereld kennen, want iedereen bouwt diezelfde dingen steeds na. Ik vind het bijna tragisch. Dat is ook wel leuk als je in zo'n industrie komt en je collega's opzoekt in Europa. Nou, en door de baan kom je nog wel eens ergens. Ja, vind ik het bijna tragisch dat iedereen bijna weer hetzelfde doet. Het gaat dan om aanpassen. En ja, dit is echt een nieuw concept.
Ja,
wonen, leven, werken.
Oké, maar goed, een congrescentrum is eigenlijk gewoon. Het gaat om de inhoud. Je hebt een kubus nodig en doe je dingen in. Elke keer wat anders. Ja, ik weet niet, hoe creatief kan je daarmee zijn? Dus het zit alleen maar aan de buitenkant wat je kunt doen, toch?
Ja, het zit voor een deel aan de buitenkant. Ja. Als je naar het plan kijkt, dan en het is breed gepresenteerd, dan zie je dus inderdaad dat binnen, inderdaad, wij moeten natuurlijk wel die evenementen kunnen organiseren. Maar wel op een wijze dat veel meer ontsluit. En dat daar veel meer digitale mogelijkheden zijn. Maar ook veel meer ontsluit met die externe omgeving. Hè, dus met dat waterfront. Dus het wordt veel leuker om te verblijven. Ja. En ook veel uitdagender. En dat is denk ik vooral die duurzaamheidspropositie. Ik ben ervan overtuigd, en wij zijn als jaarbeurs van overtuigd, dat straks met deze propositie, dat heel veel industrieën, grote merken, grote bedrijven, echt deze plek gaan kiezen.
En volkomen energie-neutraal of energiepositief?
Ja, we zijn wat dat betreft, mijn voorzitter in de Raad van Commissarissen is ook toezichthouder bij de Ocean Cleanup. En we hebben wat dat betreft met die Raad van Commissarissen heel gelijk gericht hebben wij onze doelen van, we willen echt high-end op die duurzaamheidsscore. Dus die 17 doelen van de Verenigde Naties, we plakken daar ook nog even de klimaatafspraken aan vast van prijs. We willen daar echt verder in gaan. Want als je nu voldoet aan de normen van bijvoorbeeld BREEAM, dat is een term uit de bouw. BREEAM Excellent, dat is nu mooi. Maar over 5 jaar is dat weer achterhaald. Dus we zitten echt heel hoog in. En dat kost ook wat. Hè. Laat dat ook duidelijk zijn.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was Jan Rechterschot hier, projectontwikkelaar in Zwolle. En hij had de volgende vraag. Luister.
De vraag is, hebben jullie daar wel eens naar gekeken? 1. Om het uit het centrum te halen. En 2, om op te schalen. Niet naar een niveau jaarbeurs Utrecht, maar naar de toonzaal Nederland.
Beetje context. Hij zei, hij vond dit eigenlijk een ambitie van niks. Parafraseer ik even. Hij zei, haal het eruit. Ga samen met RAI, met Ahoy. Ga naar een weiland in de buurt van Utrecht. Ja. En zet daar het allergrootste, mooiste, beste, meest duurzame centrum van Europa neer. Wees toonzaal Nederland, zoals hij dat noemt.
Ja, nou,
heeft u niet voor gekozen?
Ik hou van groot denken, dus zeker de context trekt me aan. Maar er is dus gekeken naar deze mogelijkheden. Ik denk niet dat een propositie is. Dat zal trouwens ook heel, heel lang duren. Maar als je nu echt kijkt naar jaarbeurs uit die stad halen, en dat is elke 10 jaar, is dat wel een discussie in de stad. En ook met mensen in die mij voorgingen en ook met mij. Als je jaarbeurs uit de stad haalt en je plaatst tussen Woerden en Utrecht, zeg maar. Kijk, onze economische toegevoegde waarde voor de stad is aangetoond, is bijna 500 miljoen per jaar. Als bij ons evenementen zijn, nationaal, internationaal en al die congressen, dan blijven de mensen in hotels slapen, die gaan in restaurants eten. Nou, we zorgen voor werkgelegenheid. Op het moment dat je die stad uitgaat, zal dat natuurlijk weggaan. of deels verdwijnen. En dan gaan mensen toch maar naar huis rijden. En een andere propositie, die vind ik echt van deze toekomst. Want iedereen plaatst die hallen, zeg maar buiten de stad. Dat zie je in Hannover en noem het allemaal op. Maar het is juist interessant om het dichtbij dat station te doen. Er komen bijna 220.000 passagiers per dag. Hè. Dat is op jaarbasis 88 miljoen passagiers. Dat is nog meer dan Schiphol. Als we dat de stad uitzetten, al die mensen die dan gaan rijden en die CO2 uitstoten. Het is fantastisch om dat juist in die stad te doen. Alleen doe het dan wel zo op een manier, zoals wij dat nu willen doen, dat je het ook echt verbindt met die stad. Hè, dat het onderdeel van die stad wordt. Ja, en we zijn een beetje gelukkig. Ik heb een beetje de mazzel, zeg maar, dat we dat nu kunnen doen.
Ik zat me wel af te vragen, voordat het er allemaal is, moet de oude boel eerst plat.
Dat klopt. Dat is,
hoe gaat u dan business doen?
Nou, dat, ik wil ook nog die tweede vraag nog wel even beantwoorden. Van,
Ja, dat mag. Ja, ik ga het terug.
Nee, dat niet. Die vond ik wel, die triggerde mij wel van een soort permanente toonzaal van Nederland.
Ja,
ik kreeg wel een glimlach bij. Ik begrijp ook niet helemaal precies wat ik bedoel, maar bij een permanente toonzaal denk ik van. Daar staan continu dan producten uitgestald van de Coolblues en noem het allemaal op. Ik denk, natuurlijk hebben we daar ook naar gekeken. Maar dat is niet wat de consument en wat de bedrijven tegenwoordig vragen. Wel in de pop-up sfeer. Hè. En het is ook niet zo dat wij een Utrechtse ambitie hebben. Bij Jaarbus komen zo'n 2 miljoen bezoekers per jaar. Als wij vorig jaar juni al een groot internationaal congres, dan zijn er 124 landen aanwezig. Dus we kijken echt wel wat verder dan Utrecht. Het is Nederland. En het is ook Nederland versterken buiten de grenzen.
Maar toch, het moet eerst plat voordat het er staat.
Ja, wij kiezen niet voor een optie om te zeggen van we gaan Greenfield ergens anders een nieuwe bouwen en we verlaten dit. Wij moeten de tent draaiende houden, zeggen we wel eens in heel simpel Nederlands. Dus dat is hogere wiskunde. Dus wij hebben straks 65.000 vierkante meter. En we gaan gefaseerd dus vernieuwen. En dat lukt.
Oké. Okay. Nou, dan is de volgende vraag, gaan we het straks over hebben, of heel Utrecht de ambities net zo scherp heeft als de baas van Jaarbeurs, Albert Arp, mijn gast. Hoe kruipt de stad uit de schaduw van Amsterdam en Rotterdam? We praten zo over.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de stad Nederland. Moet een stad zich focussen op een deel van de economische activiteit van ons hele land? Daar gaat het over deze week. En mijn gast is Albert Arp. Hij is CEO van de Jaarbeurs in Utrecht. Laten we eens kijken naar de stad Utrecht.
Ja.
Utrecht en de provincie Utrecht presteert goed. Bovengemiddelde groei, lage werkloosheid, sterk in de dienstensector. We geven veel geld uit in de detailhandel, in de horeca. Wordt veel omgezet. In totaal ongeveer 64 miljard bijdrage aan de nationale economie.
Ja,
vanuit Utrecht, dat is best veel.
Ja.
Nou, is er een trend onder vastgoedstrategen in Nederland die zeggen een stad zou zich eigenlijk moeten focussen op een bepaald deel van de Nederlandse economie? Eindhoven is een goed voorbeeld. Import, hoogwaardige technische maakindustrie. Andere steden willen dat misschien ook, maar ik weet niet of het heel erg van de grond komt. Wat zou volgens u Utrecht voor focus hebben of moeten hebben? Wat is de focus op dit moment?
Nou, ik denk dat het nu, zoals het al inleidt, dat we vele focusgebieden hebben. Ik kijk in die zin ook wel naar Eindhoven met zo'n claim van tech en digitaal met Brainport. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn als Utrecht dat ook heeft. Als je het puur persoonlijk aan mij vraagt, wat zouden we moeten hebben? We hebben natuurlijk met het Science Park een enorme verzameling van life science, biotech bedrijven die daar zitten. Waar elke dag 77.000 mensen naartoe reizen. Dat is een enorme groeiende industrie. De claim die wij zouden kunnen hebben en zouden moeten hebben in Utrecht, ik ga daarvoor, dat is echt die Dutch Health Hub. Er werken op dit moment al 40.000-50.000 mensen in de gezondheidszorg in Utrecht. Die koepels die daar gesitueerd zijn. En ik denk ook dat Jaarbeurs daar een enorme rol in kan hebben. Het is ook mooi, het ligt centraal. Er zijn 1,4 miljoen mensen actief in de gezondheidszorg. Als je die nou met toch de agenda. Hè, ik heb gisteravond nog even de brief van minister Wiebes gelezen over de groeibrief. Die natuurlijk heel erg gaat over toch wel de problemen die we hebben rondom inkomen, werkomstandigheden, de verpleegkundigen, de verzorgenden, de politie, de mensen te bouwen, de mensen uit de landbouw. Ja, dan zie je dus dat wij, ik zou zeggen van laten wij ons dan focussen op die gezondheidszorg. Dat doet ertoe. Die mensen verdienen een plek waar je samen kan komen, waar het geregeld kan worden, wat lekker centraal ligt. Er moeten veel mensen opgeleid worden. Er is een enorme vraag in die gezondheidszorg. Dus die claim van healthcare, of gewoon gezondheidszorg, maar zeker als we ook die internationale agenda hebben. Nederland is internationaal gewoon nummer 1 of nummer 2 altijd in die gezondheidszorg. Nou, dan zorg ook dat er een stad is, een regio die dat echt claimt en verder ontwikkelt en verbindt.
Maar die focus is er nu eigenlijk niet.
Nee, nog niet.
Nee. Wat is dan de focus? U zegt, is het een soort van alles wat? Of dienst is ook zo'n mooi vaag begrip. Dus natuurlijk weinig maken, weinig landbouw. Ja. Dus dan wordt diensten al snel de focus.
Ja, nou, ik denk dat
per ongeluk eigenlijk.
Het is misschien ook een beetje per ongeluk. Het is ook een beetje zoals Nederland is en zoals de andere grote steden. Ja. Ik denk dat in die zin alleen Eindhoven daarin uitblinkt. Ik denk ook wel eens van ja, dat is ook wel op één paard. Hè. Wat nu als ASML vertrekt, wat gebeurt er dan met Eindhoven? Dat is ook wel een vraag. Maar ik denk dat Utrecht wel degelijk die focus daarop heeft. Hè. We hebben natuurlijk rondom landbouw hebben we natuurlijk de universiteiten. We hebben natuurlijk de medische faculteiten. Dus daar zit het er wel in. En die dienstensector, je ziet, dat heeft wel alles te maken ook met die centrale plek. Want Utrecht is uit onderzoek, om de 3 jaar wordt door de Europese gemeenschap onderzoek gedaan naar de meest competitieve regio's. En in 2010 werd dat voor het eerst gedaan. Nou, dat was Utrecht netjes op 1, Amsterdam op 3. Utrecht is al 4 keer, ook het laatste jaar, 2019, zitten we weer in die top 3. Dus we werden weer tweede. Dus die bereikbaarheid, innovatie, technologie, opleiden, dat komt allemaal heel mooi samen. Dus dat zullen we nog meer gaan versterken. Ik zie dat ook in die politieke agenda van Utrecht zelf
overigens. Ja. U zegt we.
Ja, we. Ik denk dat je daar, dat kan je niet alleen. Het zou ook jammer zijn als ze zeggen dat moet het gemeentebestuur doen of de gemeenteraad. Dat is we, zijn de bedrijven die daar zitten. Dat is de samenleving die we daar hebben. Dat zijn de universiteiten die daar zitten. Die moet je verbinden. Onder andere jaarbeurs. En jaarbeurs is goed in verbinden, laat ik dat maar vooropstellen.
En wat gaat u dan doen om die focus tot stand te brengen op gezondheidszorg?
Nou, wij denken dat er twee. Ik gaf net al aan in het vorige deel van het gesprek dat wij duurzaamheid en innovatie ook echt heel belangrijk vinden. En wij denken dat er 2 sectoren zijn, gezondheidszorg en onderwijs. Waar natuurlijk ook gewoon geld te verdienen is. Hè. Ik bedoel, er is ook gewoon bedrijfsvoering. We willen ook gewoon rendement halen en zorgen dat we het allemaal kunnen betalen. En daar gaan we ons op richten. En met name gezondheidszorg, die claim die gaan we leggen. Dat wisselen we ook uit natuurlijk ook met het UMC, met alle participanten, het hele netwerk wat rondom gezondheidszorg georganiseerd is in Utrecht. Maar vooral ook met dat gemeentebestuur. En die gaan daar ook voor.
Een van de grootste evenementen is toch de motorbeurs. Hoe heet die ook weer?
Als het dan toch even mag, die motorbeurs die komt eraan. Maar een parel-evenement van ons die begint morgen. Dat is de vakantiebeurs. 4 dagen lang tot en met zondag. Ruim 100.000 bezoekers.
Waar is daar de innovatie, de duurzaamheid en de gezondheidszorg?
Ja, die verwacht ik ongeveer. Nee, maar als je kijkt naar die bestaat over 50 jaar. Dus ook wel een feestje. Hè. Mensen zeggen wel eens, het is nog helemaal oud dat ontmoeten. Dat dacht ik in het begin ook even toen ze mij benaderden voor deze functie. Maar dat vernieuwt zich ook. En als je dan praat over de gezondheidszorg. Ja, ik bedoel, je zou zeggen dat is ver weg, maar het is ook heel belangrijk dat die gezondheidszorg daarmee verbonden is. Als mensen reizen, dan moeten ze ook gewoon verzekerd zijn. Dan moeten ze weten dat als je in een land zit, in Europa en dan wel ver weg, dat je ook in ieder geval kunt beschikken en toegang hebt tot goede gezondheidszorg. Dat zijn wij als Nederlanders gewend.
Maar dat vind ik wel een beetje gezochte link.
Ja, dat geef ik ook toe dat zo is. En als je dan een ander thema, als we praten over duurzaamheid. Er is geen sector. Ik bedoel, het vliegen is natuurlijk ik heb 5 kinderen, 5 zonen en ik moet nu wel eens vliegen voor mijn werk en dat wordt mij wel kwalijk genomen. En dan is het echt van, moet je nou weer vliegen? En, het is de 17e vervuiler in de wereld als we praten over CO2-uitstoot. Nou, het is niet nummer 1 of 2, we weten welke dat zijn. Maar daar zie je dus dat die industrie daar ook mee bezig is. Dus je ziet ook in zo'n vakantiebeurs dat daarover gecommuniceerd wordt, dat iedereen dat op de agenda heeft staan. De ANVR bijvoorbeeld, die heeft daar echt die doet daar onderzoek naar, hoe kunnen we dat nu beïnvloeden? En dat zal de vliegindustrie natuurlijk ook een bijdrage moeten doen, de Boeings en de Airbussen, maar dat ontwikkelt wel. En dat heeft echt een rol in al die evenementen.
Maar goed, de motorbeurs. Dat is nog steeds toch gewoon fossiele brandstof. Ja, hartstikke lekker natuurlijk.
Ja, dat zou je denken. Dus ik zou je van harte uitnodigen om langs te komen in februari. Je ziet ook zo'n industrie die misschien dan niet helemaal voorop loopt. Hè. Die automotive die zat zo in een crisis. Dus die gingen veel sneller ook door een uitdager als Tesla over op alternatieven. Maar ook in die motorbranche zie je enorm veel gebeuren. Dus ook in het elektrisch motorrijden. En je kan je voorstellen dat dat niet zo moeilijk is. Want als het met een auto kan, dan kan het ook met een motor.
Oké, maar dan nog de gezondheidszorg als focus, vertrekpunt voor de focus van Utrecht. Ja. Ziet u bij de gemeentebestuurders, ziet u bij de provinciale bestuurders, ziet u daar ook het begin van die focus?
Zeker, want er zijn in Utrecht 40.000 mensen werkzaam in de gezondheidszorg. We hebben het UMC, we hebben instituten, we hebben de koepels, we hebben uiteraard ook gewoon ziekenhuisinstellingen.
Die zijn er allemaal al, die zijn er al jaren.
Ja, dat is wel redelijk geconcentreerd ook wel in Utrecht. Mm-hmm. Als we kijken naar de branches, zeg maar, die zitten veelal vaak ook in Utrecht. Dat is ook logisch.
Dus dat is niet per ongeluk? Dus die focus is er eigenlijk al?
Nou, ik denk dat wel per ongeluk is. Dat geef ik wel toe. Alleen, per ongeluk is niet zo erg. Als je dan focus aan gaat brengen en ook gedisciplineerd bent, zeg ik altijd. En ik denk wel dat als je dan je stakeholders... een Rabobank snapt dat het belangrijk is. Die hebben natuurlijk ook heel veel gefinancierd in de gezondheidszorg. Er gaat 100 miljard per jaar wordt er uitgegeven in de gezondheidszorg. Als we niet oppassen in Nederland, gaat het heel snel door naar 150, 170 miljard. Dus er is innovatie, kennisuitwisseling en er is echt een beweging nodig om af en toe ook die kennis te delen en samen te komen. En ik denk dat we dat heel goed niet alleen nationaal als een verplichting hebben en dat we als jaarbeurs en ook Utrecht een rol in kunnen spelen. En in die focus ook van die gemeentebestuurders en al die participanten in dat netwerk, die stakeholders, die gaan daarin mee. Maar het is ook heel belangrijk omdat het ook een heel mooi exportproduct kan zijn.
Oké, en daar is de business. Dat is wat het Utrecht zou brengen, die focus.
Nou, ik was in november was ik op een internationaal congres en er was een zeer geslaagde zakenman die miljarden verdiend had in de VS. En die raakte met mij in gesprek. En die had het over het mooie Nederland. En die had het over de gezondheidszorg. En die zei ook van wat ik niet snap aan jullie, is dat jullie dat niet veel beter exporteren.
Oké. Dus het begint in Utrecht allemaal.
Ik hoop het.
Zometeen praat ik verder met Albert Arp, CEO van de Jaarbeurs in Utrecht. Maar eerst is hier Jurgen Rijman, want om 11 uur is er Ask Me Anything.
Ja.
En het gaat over...
Vandaag hebben we het over crowdfunding. Want er komt een keurmerk voor de neerplatforms. Dat moet ervoor gaan zorgen dat geld dat wordt opgehaald echt ook bij de mensen terechtkomt voor wie er gecrowdfund wordt. Er zit een hoop, koekenbakkers ertussen die op allerlei manieren geld proberen te binnen te halen. En tegenwoordig kan je voor alles crowdfunden. Ik bedoel, als de ratten op de oren van de buurvrouw je hinderen, kan je daar een crowdfundpagina voor beginnen. Dus
de oren van.
Ja, nee, echt okay. Gelopen, daar heb ik een pagina voor gezien. Zoek het maar op. Ja, ratten van mijn buurvrouw verwijderen.nl. En het gaat er gewoon om van. Er is zo'n wildgroei aan platforms, aan crowdfunding mogelijkheden. Hoe kan je dat het best doen? Als ik een nieuwe business wil beginnen en ik krijg nul bij de bank, waar kan ik dan wel terecht? Als ik geld wil ophalen voor mijn zieke broertje of voor mijn zieke nichtje, voor de buurjongen in de straat die voetbalschoenen nodig heeft, hoe kan ik het beste doen? Is er een verschil te merken tussen de platforms? Welke is effectiever? Hoe kan je het beste doen? Nou, al die vragen gaan we vandaag proberen te beantwoorden. We hebben specialisten in het huis. We hebben Mark Petit. Hij is directeur van Nederland Filantropieland. En met Jan-Willem Oning praat ook nog. Hij is van Colin Crowdfund. Dus die is gewoon een ervaringsdeskundige op het gebied van crowdfunden. Je vragen kan je natuurlijk weer stellen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me even WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of je kan een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar zeker voor crowdfunden geldt...
De beller is sneller.
Absoluut, meneer Hemmer. Dank u wel. 020-468-4-0 en stel je vraag live in de uitzending.
Veel plezier, de vratten van de buurvrouw.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de stad Nederland. Mijn gast is Albert Arp, hij is CEO van de Jaarbeurs in Utrecht. We hadden het over de focus van Utrecht op gezondheidszorg. Is al een flinke bundeling. U zegt dat moet groter en groter worden. Dat wordt ons belangrijkste exportproduct. Wat moet er dan nu gebeuren om die focus nog intenser te maken?
Ja, daar is coalitie voor nodig. En daar hebben wij als Jaarbeurs ook een rol in. En in die coalitie heb je het over uiteraard dat de lokale bestuurders dat willen. Dus het regiobestuur, dus de provincie Utrecht, de stad Utrecht. De Utrechter moet dat willen. Want uiteindelijk, het is een Utrecht, zeg ik altijd maar. Maar ook bedrijven als Jaarbeurs, zoals de ABN AMRO's, als de Rabobank.
Ik wou het zeggen, ABN AMRO.
Ja, ik zeg maar ik denk, laat ik hen ook even noemen.
Buurman notabene.
Ja, en een belangrijke. Ja.
Maar ziet u dat ze dat willen? Is die coalitie al in wording?
Ja, ik kan daar niet te veel over zeggen, maar die coalitie die loopt. Ja.
U kan daar niet te veel over zeggen?
Ja. Die loopt.
Ja, nu ben ik wel heel nieuwsgierig.
Ja, natuurlijk, dat
kan er niet te veel over zeggen.
Nee, over de intensiteit.
Wat kunt u er niet over zeggen?
Ja, dat is natuurlijk een hele leuke. Wat kan ik er niet over zeggen?
Dus, er is dus iets aan de hand. Er is iets in wording.
Ja, zeker iets in wording. Want die, maar...
Gemeente, Rabo, Jaarbeurs.
Ja, zo simpel is het.
Zorgsector in en om Utrecht.
Ja.
We zijn zich aan het verenigen.
Ik doe daar in ieder geval als platform en als dienaar heb ik daar een flinke rol in. Omdat ik ook denk dat het maatschappelijk ertoe doet. Er zijn 1,4 miljoen mensen die heel hard werken in de gezondheidszorg. We geven 100 miljard per jaar uit. Dat kan niet zo doorgaan. Dus we moeten zorgen dat we krachten bundelen en dat we ergens expertise verzamelen om te zorgen dat we dit in de hand houden.
En wat bent u aan het doen? En wat bent u aan het doen om die expertise te verzamelen? Wat voor platform bent u aan het bouwen? Waar moet het binnen 2 jaar toe gaan leiden?
Ja, ik weet niet of dat al in twee jaar is. Kijk, als je kijkt naar de jaarbeurs, want het zal fysiek zal jaarbeurs daar ook een mooi platform in kunnen zijn. Hè. We hebben straks natuurlijk 3000 woningen. Utrecht heeft overigens de behoefte aan 60.000 woningen de komende 15 jaar. En dat is een stad als Leeuwarden wat erbij komt. Dus we bouwen woningen, we bouwen natuurlijk kantoren, we bouwen vergader congrescentrum. En ik hoop ook daar een goede invulling in te hebben voor deze toch wel zinnig deel van onze samenleving.
Maar wat bent u nou precies aan het doen?
Ja, wat wij precies aan het doen zijn, zorgen dat samenkomt. En er is al heel veel samen, dus we gaan focus aanbrengen en met elkaar afspraken maken hoe we dat kunnen doen. Maar dan moet je
uitbreiden natuurlijk.
Ja, maar dat gaat ook buiten Utrecht. Want je kan heel erg zeggen van, we gaan dat als Utrecht claimen. We hebben zorgverzekeraars, we hebben Den Haag, we hebben politiek, we hebben kennisinstituten die niet alleen, en we hebben industrieën die niet alleen in Utrecht zeg maar gepositioneerd zijn. Dus je hebt ook overleg nodig met andere partijen. Daar hebben we gewoon tijd voor nodig.
Maar wat kunt u er dan niet aan zeggen? U zegt nou toch gewoon eigenlijk wat er...
Nou, wat je er niet aan kan zeggen is dat ik niet zeker ben van wanneer dat tot stand komt.
Nee.
Want dat is natuurlijk, je begint met een visie. En daar zet je een traject op. En dat zijn we met elkaar aan het doen. En dat gaat niet alleen om jaarbeurs. Dat gaat ook zeker niet alleen om Albert Arp. Dus we doen dat met stakeholders die dit belangrijk vinden.
U noemde er een paar bankoverheden onder uw voorzitterschap.
Nee, zeker niet onder mijn voorzitterschap. Dat is helemaal niet de rol van jaarbeurs.
Oh.
Wij zorgen dat er zaken tot stand komen.
Oké, maar dan wordt het... Hoe groot is die ambitie? Wat gaan we zien daarvan de komende jaar? Als we wat verder kijken. Ja. Waar droomt u van?
Ja, dat vind ik een mooie. Waar ik van droom is dat samenkomt en dat... Het is een rotwoord, maar dat we ook zorgen dat we die efficiëntie en die effectiviteit eigenlijk ook verbeteren. Dus efficiëntie de kosten in de hand houden. Nederland heeft een prachtig systeem als we praten over onderwijs en over gezondheidszorg. En ik ben zo opgevoed, ik kom uit een eenvoudig gezin, zeg ik altijd maar. Maar het was toch mogelijk om te studeren. Het was toch mogelijk als we iets hadden dat je naar het ziekenhuis kon. Nou, dat zijn we in Nederland allemaal heel erg aan gewend. Onderwijs en zorg. En als je dat niet goed blijft beheersen met elkaar, en dan dat natuurlijk, dus elke minister zal zeggen dat hij dat wil. Maar daar hebben we zoveel stakeholders voor nodig om dat te blijven doen. En ik hoop echt, als je dan praat over mijn droom, dat gaat dus veel verder dan jaarbus, dat we dat over 20 jaar nog hebben. Dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen hier ook inderdaad op eenzelfde manier gebruik van kunnen maken. Want het lijkt gewoon, maar het is als je buiten Nederland gaat, al niet eens gewoon. En als je in de intercontinentaal kijkt, is het zeker niet gewoon. Dus mijn droom is dat we dat in stand houden. En als ik daar een schakeltje in kan zijn, dan zou ik daar eigenlijk wel heel blij mee zijn. En ik ga het niet over mij persoonlijk, maar als wij als jaarbeurs daar ook een schakeltje in kunnen zijn, zoals we ook een rol hebben gehad vanaf 1917 in bepaalde industrieën, om groei in industrieën te ondersteunen, ja, dan is dat ook eigenlijk helemaal de kern van jaarbeurs.
Maar als uw ambitie is om de huidige kwaliteit van de zorg in stand te houden en de kosten naar beneden te brengen, dan zit u bij jaarbeurs op de verkeerde plaats. Als dat uw grote droom is, kunt u beter iets anders gaan doen. Had u beter in de gezondheidszorg kunnen blijven.
Ja, nou,
of is dat de volgende stap?
Nee hoor. U weet goed dat ik daar vandaan kom. Ik ben overigens wel commissaris bij een zorgverzekeraar. Maar ik ben gedreven toch wel door maatschappelijk nut. En dit is een van die twee. Jaarbeurs gokt echt niet alleen op het focusgebied wat ik hier net op tafel leg. We hebben natuurlijk, wij dienen wel 18 industrieën. Maar ik denk dat dit er één is. Waar we eigenlijk nu helemaal niets in doen. Wat echt heel goed kan zijn, uiteraard ook voor jaarbeurs, maar vooral ook voor onze samenleving. En dat is wat mij drijft en wat dan volgende banen zijn. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben hier nu mee bezig.
De ambitie van de gemeente Utrecht. Ja, ik weet, dat Songfestival is niet naar Utrecht gekomen, omdat de gemeente niet te veel wilde bijdragen daaraan.
Ja.
En u was natuurlijk de perfecte locatie geweest.
Er is veel geschreven. De perfecte locatie schijnt al hooi te zijn, Rotterdam. Dus die feliciteer ik nogmaals. Ik denk dat het goed is dat het in Rotterdam plaatsvindt. Wij waren een van die 3 eindkandidaten. Maar dit is misschien ook wel iets als je praat over Nederland en over samenwerking. Elke stad ging voor zijn eigen eer, zeg maar. En ja, Bus was daar natuurlijk ook belangrijk in. We hebben daar ook natuurlijk een rol in gehad. En of de gemeente niet wilde betalen. Ik bedoel, de samenleving, de lokale samenleving heeft het niet voor over gehad. Hè, want zo werkt dat. We hebben gemeenteraad en mensen brengen daar hun stem en hun geluid uit. Het is nu naar Rotterdam gegaan. Maar als je misschien van tevoren zegt, joh, we worden in Nederland, mogen we dit gaan organiseren? Is het misschien makkelijker als we van tevoren wat overleg plegen met elkaar en zeggen van, het is in Rotterdam. Ik vind het ook mooi dat het nu in Rotterdam plaatsvindt.
Ja, maar Utrecht was toch veel beter geweest? jaarbeurs, veel betere locatie?
Nou, ja, dat, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik bedoel, als ik nu kijk, bedoel, ik heb ook een inleiding gehouden van... We hadden er trouwens echt wel wat voor moeten organiseren. We hadden een gigantische tent moeten aanbouwen die ook heel kostbaar was. Die hadden we over moeten laten komen, geloof ik, uit Amerika. Zo'n MTV-achtig gebeuren. Dus ja, Rotterdam kan het nu gewoon doen in een eigen concerthal.
Oké, nou, het is allemaal water onder de brug natuurlijk. Ja, maar de business waar u in zit, de congressen, de events... Ja. Nou ja, de toekomst, zoals u die ziet in de gezondheidszorg... Ik ben geïnteresseerd in hoe zal die wereld verder nog veranderen de komende jaren? Events, congressen, beurzen.
Ja. Nou, kijk, we hebben net best wel wat focus gehad op die gezondheidszorg, maar het zal straks maar 20% zijn, zeg maar, van de totale exploitatie, denk ik, als die droom uitkomt. Wij dienen veel de industrieën. En dat is business to consumer, hè, dus, en business to business. En wat je daarin ziet, daar gaat automatisering, digitalisering gaat een enorme rol spelen. En dat zie ik ook enorm verdwijnen. En ik zie dat die wereld van elkaar ontmoeten gaat echt niet verdwijnen. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Die gaat in de hele wereld ook gewoon echt goed. Die groeit. Maar we willen we het leuker maken, beter maken en voldoen aan die omgeving, moeten we dat verbinden met digitalisering. Dus wat wij nu ook doen is echt een wereldpartner zoeken, of hebben we gezocht en ook gevonden.
In Samsung,
die ons daarin gaat helpen. Om te zorgen dat die technologie, dat op het momentum dat jij... Want nu is het een once, je gaat naar een evenement, dat is dan 3 dagen per jaar, of het is een 1-dags evenement. En je bent dan een paar dagen, ben je daarmee bezig en dan is het weer weg. Maar die digitalisering kan je er veel meer uithalen. En dat is niet meer financieel eruit halen voor jaarbeurs, maar dat is veel meer eigenlijk toegevoegde waarde creëren voor bezoekers, voor exposanten, uiteindelijk gewoon voor die economie.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe ziet u die technologie, die partner Samsung van nu... Ja. Hoe ziet u die dat voor elkaar krijgen? Wat zien we dan?
Ja, nou, ik heb daar wel een beeld van, zeg maar. En nu al niet helemaal de oplossing voor. Dat was in mijn vorige baan wat makkelijker. Want toen kozen we gewoon de allerbeste softwareleverancier uit de wereld. Dat was toen Epic. En toen zei ik, mijn visie is het beste digitale ziekenhuis van Nederland worden. Misschien wel de Europese top. Dat zijn ze daar ook geworden, overigens na mijn vertrek. Dus dat is heel knap van mijn opvolgers. Hier is dat ook zo. Je zal toegevoegde waarde moeten hebben. Maar dan moet je een partner hebben die daar met je aan pioniert. Want elke kleine lokale partij zal zeggen, ja, ik kan dit voor je doen. Ik kan het beste appje bouwen. Maar het moet een integraal gebeuren zijn. Zodat je vanaf het momentum dat je het besluit neemt, ik ga over 3 maanden naar de vakantiebeurs bijvoorbeeld, die wij vanaf morgen organiseren. Maar dat niet morgen dat bezoek begint. Maar dat je eigenlijk dan 3 maanden van tevoren, dat je eigenlijk je experience al begint. Dat je niet alleen maar vervelende mailtjes en appjes krijgt, maar dat je gericht eigenlijk jouw bezoek aan zo'n vakantiebeurs kunt optimaliseren.
Hoe dan?
Nou, dat kan. Ik heb voor mezelf heb ik het al in beeld. Dat zijn dingen waar ik dan, als ik fiets veel omdat het mijn passie is, maar het zijn voor mij ook de momenten om lekker te denken. En dan denk ik van ja, je zal toch met de trein straks vanuit Almelo of waar dan ook naar Utrecht gaan. En je weet van tevoren, is er al een beetje maatwerk voor jou gemaakt op jouw telefoon van wat je kunt gaan doen, wat bij jou past. Wat ik ook wel in de wereld van Facebooks en alles zie. En dat je op dat station komt en dat je welkom geheten wordt, dat je genavigeerd wordt naar jouw 3 topbestemmingen. Want bedoel, met mijn gezin zou ik misschien wel een keer naar Brazilië willen, ik noem maar wat. Ja, en dat je daar maatwerk krijgt. Want anders loop je daar toch te zoeken. En dan ga je eerst op die borden kijken. Nou, dat is 1. Maar je kan ook van tevoren kan je al communiceren, natuurlijk al met degene die jou zouden moeten servicen. Dus een bedrijf als TUI, of nou, we hebben vele bedrijven natuurlijk op de vakantiebeurs staan. Die kan je al veel gerichter helpen. Dat is leuk voor die bezoeker. En uiteraard ook voor een exposant.
Oké. En wanneer is het klaar?
Ja, dit zijn dingen die gaan heel hard. Ik moet zeggen, ik ben enorm onder de indruk van een dergelijk bedrijf. 700 miljoen euro omzet per dag. Dat zijn andere maatgevende partijen, zeg maar. Wat je ook merkt, als die zeggen, joh, wij gaan dit met jou doen. Ze moesten ook wel overtuigd zijn. Ik bedoel, ik ook een pitch moeten doen in Korea om te zeggen van hoe wij denken over de toekomst. Dan ben ik serieus, dat was echt hartstikke gaaf. Maar dan moet je ook nog even wachten van, we gaan jou kiezen als frontrunner. Ja, en als ze dat dan doen, dan krijg je een creativiteit, een expertise en een kennis om je heen, dat is fantastisch. En dat doen zij niet voor niks. En het is ook niet zo dat ik dat allemaal kan betalen met een jaarbeurs. Maar wat ze zien is natuurlijk, ja, als je ziet bij jaarbeurs, we hebben 150 miljoen euro omzet, het komend jaar, dit jaar 2020. Op onze platform vinden misschien wel een tienvoud aan handel plaats, 1,5 miljard. Nou, de mondiale wereld van jaarbeurzen is 8 miljard. Maar die kun je ook vermenigvuldigen met 10. Dus van Samsung of de Amazons, want dat zijn ook gewoon de concurrenten, die zien dat natuurlijk ook als een fantastisch object om binnen te komen.
Ik ben er benieuwd naar. Het is, ja. Ik ben er benieuwd naar. Maar Eerst moet u nog even een kettingvraag stellen aan mijn gast van morgen. En dat is Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven. Eigenlijk de geestelijk vader van het idee van Brainport-regio. Wat zou u hem willen vragen?
Nou, sowieso heel eervol, want iedereen kent Rob. En als je hem zou vragen op het hart, dan zal hij dat waarschijnlijk niet weten, maar wel weten wie Jaarbeurs is. Ik heb erover nagedacht. Ik zou eigenlijk wat ik heel mooi vind aan Eindhoven, is dat ze die claim ook echt van Brainport neergelegd hebben. Dus ja, ik heb net al zo aangegeven, je zou de vraag kunnen stellen van, joh, wat zou er nog gebeuren als ASML vertrekt? Maar dit vind ik eigenlijk niet interessant. Wat ik knap vind, is hoe ze die lobby en die positionering voor elkaar gekregen hebben in die korte tijd. Ja. En daar zal hij een rol in gehad hebben, heeft in ieder geval heel veel kennis van. Ja, dus we eigenlijk aan hem willen vragen van, wat denk je nou dat nodig is om de lobby en de positioneringskracht aan Utrecht nog meer te versterken? Met zijn kennis vanuit Eindhoven.
Dat is mooi.
Ik hoop dat het een mooie vraag is. Oh, dank.
Dat is een mooie vraag en ik ga hem zeker bestellen aan Rob van Gijzel morgen. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Albert Arp, dank.
Ja, dankjewel.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.
BNR's Big Five van de Stad Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door vastgoedadviseur CBRE. Unlocking City Potential.